Laten we even blijven staan voor een moment van gebed. Laten we onze hoofden buigen. Dierbare God, wij achten dit een groot voorrecht vanavond om hier in deze gelegenheid te zijn om een levende Christus te brengen tot een stervende wereld en een stervende generatie. We zouden willen vragen, Heere, dat U onze woorden en pogingen zou willen zalven, opdat ze niet ledig tot U weerkeren, maar dat ze datgene mogen volvoeren waarvoor ze bestemd zijn. Help iedere man, vrouw, jongen of meisje hier vanavond die hulp nodig heeft. En Vader, we weten dat we alle hulp nodig hebben. En als we vanavond weggaan, mogen we ons alle in ons hart zo voelen als zij die van Emmaus kwamen, nadat ze getuigen waren geweest van de opstanding van Christus, zeggende, waren onze harten niet brandende in ons, toen Hij tot ons sprak op de weg. Sta toe, Heere, genees de zieken en aangevochtenen. Mogen er geen enkele zwakke onder ons zijn, na de dienst vanavond. En boven alles, mogen er geen enkele ongelovige over zijn, Heer. Mogen ze alle geloven tot eeuwig leven. Want dat is ons doel waarvoor we hier samenkomen. Deze zegeningen vragen we voor de eer van het Koninkrijk van God, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. U mag gaan zitten. Het is goed om hier vanavond terug te zijn. Ik zie dat we hier rondom enkele hebben die staan. En ik denk dat de telefoonlijnen nu aangesloten zijn met vele verschillende steden over het land, San Francisco, Tucson, ginds in het oosten. En via de telefoon groeten wij hen. We zijn hier vanavond in de aula. De grote zaal zit volgepakt. In de gangpaden en langs de muren staat het vol met mensen. En we begrijpen dat we morgenavond gaan proberen om hier nog een zijwand open te maken naar de gymnastiekzaal, om een grotere zaal te krijgen waarin misschien nog een paar duizend mensen meer binnen kunnen komen. Dus dat hopen we voor morgenavond, als het vanavond al vol is, op de eerste avond. Nou, we geloven dat er dan morgenavond nog meer zullen zijn. Ik zie dat ze ook vanavond al extra stoelen en alles ingezet hebben. En we hebben grote verwachtingen. Allereerst het komen van de Heere Jezus. Vervolgens de redding van verloren zielen die hem vanavond zouden mogen ontvangen om gereed te zijn voor zijn komst wanneer hij verschijnt. En ik wil een speciale groet en welkom wijden aan al deze fijne mannen op het podium, waarvan ik begrepen heb dat vele van hen predikers zijn. Een paar honderd of meer zitten hier op het podium en we zijn beslist dankbaar dat ze hier zijn. Tot u allen, mensen, waar u ook bent in de verschillende delen van het land. En ik begrijp dat er hier sommigen zijn van overzee. Overzee. Dus we zijn dankbaar dat u hier bent om deze gemeenschap met ons te genieten, terwijl we grote verwachtingen hebben van wat God ons zal geven tijdens deze samenkomst. Het lijkt wel, sinds ik erover dacht om terug te komen voor deze paar dagen van samenkomsten, alsof mijn eigen hart op een vreemde manier gealarmeerd wordt door een sterk gevoel dat er iets op het punt staat te gebeuren. Ik weet niet precies wat het is, maar ik hoop dat het een grote openbaring van God is, die ons klaar zal maken en ons betere burgers zal maken van zijn koninkrijk, terwijl we wandelen in deze donkere wereld van zonde en ongeloof. Deze grond vanavond Precies deze plek houdt voor mij iets groots in. Sinds ik wist dat ze deze schoolaula hier zouden bouwen, heb ik een dienst op deze plaats willen hebben. Ik ben het schoolbestuur erg dankbaar en hen die ons er zo welwillend inlieten. Het was op deze plaats, zo ongeveer waar dit gebouw vanavond staat, waar ongeveer 30 jaar geleden iets groots plaatsvond, precies op dezezelfde grond. Het was toentertijd niets anders dan een veld met bremstruiken. En ik woonde in een klein huisje, hier vlak achter, ongeveer 200 meter. En ik was in die dagen erg bezorgd over de redding van mijn vader en moeder, die nu beide zijn heen gegaan. En in die tijd was ik vooral bezorgd over mijn vader. Ik herinner me dat ik op de veranda sliep. Het was warm in de zomertijd. Dit staat, geloof ik, geschreven in het boekje Jezus Christus, dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Of anders in het boekje Ik ben het hemelse visioen niet ongehoorzaam geweest. En terwijl ik op de veranda lag, werd ik plotseling wakker. En er kwam een last op mijn hart voor mijn vader. Zoals velen van u mensen hier uit de stad van mijn vader kenden, ik geloof dat hij een groot man was, hoewel hij een zondaar was, maar hij had een slechte gewoonte. En daar probeerde ik heel de tijd zo hard als ik kon tegen te vechten, en dat was drinken. En die nacht was hij aan het drinken. En ik werd wakker met een grote last op mijn hart voor hem. En ik trok mijn broek over mijn pyjama aan. En mijn pyjamahemd liet ik aan. En ik dwaalde wat rond door dit bremstruikenveld tot net ongeveer waar dit nu staat. En ik knielde neer om te bidden voor mijn vader. En terwijl ik aan het bidden was en God vroeg om hem te redden en hem niet te laten sterven als een zondaar, en dat ik van hem hield, en terwijl ik in gebed was, stond ik op om naar het naar oostelijke richting hier vandaan te kijken, en daar was een visioen. En vlak boven mij, velen van u kennen het visioen, stond de Heere Jezus. Nu, voor zover ik weet, ben ik niet vatbaar voor illusies, maar visioenen zijn werkelijk. En daar stond de Heere Jezus de eerste keer dat ik hem ooit zag in zo'n soort visioen. Hij stond ongeveer, waarschijnlijk 3 meter boven mijn hoofd, midden in de lucht, terwijl hij net met 1 voet een stap deed. Hij had een wit gewaad aan, met rondom aan de kant franje. Hij had dat haar dat neerhing tot zijn schouders. En hij zag eruit als een man, zoals de Bijbel zegt dat hij was, van ongeveer 30, maar een kleine, tengere gebouwde man. Erg klein. Hij zag eruit alsof hij niet meer zou wegen dan zo'n 60 kilo. En ik keek en ik dacht dat er misschien iets fout was met mij. Dus ik wreef mijn ogen en keek opnieuw op en hij stond een beetje opzij gedraaid, een soort profiel van zijn gezicht. En zijn gezicht, zoals ik het altijd in visioenen heb gezien, was zoals Hoffmans hoofd van Christus op 30-jarige leeftijd. Daarom heb ik die in mijn huis, op mijn literatuur, waar het ook maar mogelijk is, omdat het er zo uitzag. Het leek er veel op. Alleen leek hij klein te zijn. Toen ik naar hem opkeek, dacht ik, ik kijk toch zeker niet naar mijn Heer die daar staat. Ik stond, zou ik zeggen, ongeveer op deze plaats. Misschien precies waar nu deze preekstoel staat. Het was ergens in deze omtrek binnen een straal van waar ik sta, zo goed als ik het kan meten, ergens binnen 35 of 45 meter hier vandaan in deze streek, deze cirkel. En ik keek op en daar stond hij. En ik beet in mijn vinger om te zien of ik sliep. U weet hoe u... Het lijkt net alsof u... Of het niet zo zou kunnen zijn. Ik was toen nog maar jong in de Heer. Ik was ongeveer 6 maanden aan het prediken. Ik beet in mijn vinger. Ik pakte een bremtakje af en brak het af. En velen van u die op het platteland wonen weten hoe er iets als een tandenstoker in die brem zit. Ik begon daarop te kauwen en ik zei, het kan niet, ik droom. Daar is mijn huis, daar zijn mijn vader, moeder en de kinderen daar. Daar is de oude bakstenen huisvijver die daar destijds was, waar ik altijd op 1e jaar... vraagde ongeveer 200 meter verderop. En hier sta ik in het veld. Zo moet het zijn. En ik schopte tegen de grond, stampte mijn voet een beetje en schudde mijn hoofd en wreef in mijn handen, keek opnieuw op, keek weg, keek opnieuw en daar stond hij. En de wind begon te waaien en ik zag de brem buiven en toen het begon te waaien, wapperde zijn kleed mee. Zoals kleren die aan een lijn hangen, begonnen ze te wapperen. Hij stond daar, ik keek ernaar. En ik dacht, als ik zijn gezicht maar zou kunnen zien. En hij keek naar het oosten, recht deze kant op. Hij keek er aandachtig naar. En ik deed een stap dichterbij om zijn gezicht van dichtbij te zien, maar ik kon hem nog steeds niet zo erg goed zien. Hij hield zijn handen voor zich, vrijwel verborgen van waar ik stond. En ik deed weer een stap opzij en ik schraapte mijn keel ongeveer zo. Ik deed van... om te kijken of ik zijn aandacht kon trekken. Maar hij bewoog zich niet. En toen dacht ik... Ik zou hem misschien kunnen roepen. En ik zei, Jezus. Hij draaide zijn hoofd om. En toen hij naar me keek, stak hij alleen zijn armen uit. En dat is alles wat ik mij herinner. Gedurende ongeveer tot bijna tegen de dageraad lag ik hier ergens, waar deze plaats nu is, languit op het veld, mijn pyjamajas helemaal nat van de tranen, van het huilen. En ik was bewusteloos gevallen. Zijn gezicht had karaktertrekken die geen kunstenaar zou kunnen tekenen of verven. Ze zouden het niet kunnen. Hij zag eruit als een man die als je naar hem zou kijken zou maken dat je zou willen huilen van sympathie en hem met diepe eerbied zou respecteren en toch als iemand met genoeg kracht dat hij, als hij zou spreken, dat de wereld zou doen omkeren. En de karaktertrekken zouden nooit door een kunstenaar kunnen worden weergegeven. En tot op deze dag heb ik nooit geweten wat dat betekende. Maar hier sta ik vanavond, na 30 jaar... in een aula die nu gewijd is aan de dienst van de Almachtige God. En ik was slechts een lekenlid, in feite slechts een plaatselijke oudste in de baptistengemeente hier, waar Roy Davis in die tijd de voorganger was. En ik sta hier nu, terwijl de plaats vol mensen is, precies op dezelfde plaats, waarvan ik geloof dat het gekocht is door het bloed van Jezus Christus zelf, in mijn handen, om deze vierdaagse boodschap van de Heer te brengen. Ongeveer 6 maanden daarna had ik in de rivier hier mijn eerste doopdienst, toen het licht hier neerkwam in Spring Street. Velen van u willen misschien naar beneden gaan om er een kijkje te nemen bij Spring Street en water, vlak bij de rivierkant. Daar verscheen de engel des Heren voor het eerst in het openbaar. Om 2:00 middags. En een stem eruit sprak, zoals Johannes de Doper gezonden was om de eerste komst van Christus vooraf te gaan, zo zal uw boodschap de tweede komst vooraf gaan. Het is nu 30 jaar later en vanavond verkondig ik hier nog steeds die boodschap. En het is rond de wereld gegaan. En ik ben blij om in mijn thuisplaats terug te zijn vanavond, om deze Heer Jezus Christus te vertegenwoordigen, die ik nog steeds met mijn hele hart lief heb. Elke dag wordt hij mij nog liever dan de dag ervoor. Ik heb nooit 1 jota in mijn leer veranderd. Waarmee ik eerst begonnen ben, geloof ik het nog net zo vanavond. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Nu, ik heb een boodschap waar ik verantwoordelijk voor ben. Toen de boodschap in het begin uitging, was het natuurlijk... Iedereen was voor de zieken aan het bidden. Grote tekenen, wonderen en krachten begonnen vooral bij de Pinkstermensen. Een algemene opwekking van genezingscampagnes die de wereld beroerden. 15 volle jaren lang zijn er, geloof ik, op elke heuvel die er bestaat opwekkingen geweest. Opwekkingsvuren branden. Letterlijk miljoenen hebben Christus als hun redder aangenomen door die ene opdracht. Daardoor werd ook Oral Roberts geïnspireerd enzovoort en zo verder en verder, terwijl het rondging. Nadat de Pinkstergemeente was neergevallen in een dodelijke val, zoals toen het geval was. Mijn bedoeling en verlangen vanavond is om die gemeente weer op te wekken voor de aanstaande komst van de Heere Jezus. Ik moet haar bestraffen, ik moet de zonde bestraffen, in welke vorm ook. Ik heb het niet over iemands denominatie, ik heb een boodschap. Nu, het is moeilijk om steun te krijgen bij een gemeente. Precies zoals het dat was voor onze Heer Jezus, omdat Hij het is, niet ik. Maar zoals Hij in het begin predikte, de zieken genas, de doden opwekte en de melaatse reinigde en de duivelen uitwierp, toen wilde iedereen Hem, maar er komt een tijd dat er een boodschap is die altijd op ieder teken volgt, want het teken heeft een stem. Maar toen Hij op een dag neerzat en zei, Ik en mijn vader zijn één. Was dat meer dan zij konden verdragen? Zo was het ook toen hij zei, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u. Hoe? Wel, doktoren en weldenkende mensen zouden gezegd hebben, deze man is een menselijke vampier die probeert je zijn vlees te laten eten en zijn bloed te laten drinken. Hij legde het nooit uit, hij zei het gewoon. En vanavond, in de samenkomst, hoort u misschien dingen die zomaar gezegd worden, die we misschien niet kunnen uitleggen. Maar bedenk, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wij geloven het. Nu, we hebben geen tijd om te veel te praten, want we hebben hier bepaalde tijden om te beginnen en bepaalde tijden om te sluiten. En we willen het schoolbestuur respecteren dat ons deze tijden heeft toegewezen. We zullen alles doen wat we kunnen om ze te respecteren. Denk eraan, op elk moment dat een zondaar tot Christus wil komen, alles wat u moet doen is rechtstreeks naar voren komen. Of ik nu aan het prediken of aan het zingen ben of wat ook. En op datzelfde moment uw leven aan Christus geven en opstaan van uw zitplaats. Daar zijn we hier voor, om u te helpen. Ik wil even wat zeggen tegen broeder Phil. Broeder Robert Borders en de broeders hier. Ik vraag me af of ze 's middags of op een ochtend of zoiets in de kerk een instructiedienst zouden kunnen houden voor degene die de doop van de Heilige Geest zoeken. Zou dat goed zijn, broeders? Broeder Neville en u allen die hier zou kunnen komen. Broeder Caps, als iemand onderwezen wil worden over de doop van de Heilige Geest, waarom komt u dan niet naar de tabernakel? Wat zou de beste tijd zijn, de morgen of de middag? De morgen ongeveer 10 uur? Om ongeveer 10 uur 's morgens. Als u een vraag heeft over de leer, of als u een vraag hebt over de boodschap, als u wilt dat, als er nooit persoonlijk met u gesproken is, en als u wilt dat er voor u gebeden wordt, of wat u ook maar op die manier wilt weten, waarom komt u niet gewoon daarheen om 10 uur 's morgens om deze mannen te ontmoeten? Er zullen daar één of meer van hen zijn om onderwijs te geven, voor zieken te bidden, om vragen te beantwoorden, gewoon persoonlijk als man. U gaat gewoon naar ze toe en ze zullen u graag op elke wijze willen helpen. Nu, voordat we nu het woord benaderen, willen we opnieuw de auteur van het woord benaderen. U kunt te veel eten. U kunt te veel drinken. U kunt te veel lachen. U kunt te veel lopen. Maar u kunt nooit te veel bidden. Ik wil dat de mannen overal bidden, opheffende heilige handen zonder twijfel of toorn. Laat ons bidden. Dierbare Jezus, auteur van het woord des levens, en u bent dat woord, wij naderen u nu eerbiedig. Na het uitleggen van het visioen, God, waarvan u mij getuigenis geeft dat het waar is. Heere Jezus, ik bid dat u de woorden vanavond wilt zalven voor het gehoor van elk oor dat onder het goddelijke geluid is. En als er hier enigen zijn, of van hen die meeluisteren over het land, die niet gereed zijn en voorbereid op dit uur om de uitdaging van dit uur onder ogen te zien, de boodschap van God, dat zij zich bekeren om gereed te zijn, want het koninkrijk van God komt naderbij. We bidden dat het vanavond zo met hen zal zijn, dat ze zullen voldoen aan de uitdaging van dit uur. O God, ik wil bidden om hulp. Omdat ik de verantwoordelijkheid ken en weet wat het betekent en waarvoor ik mij moet verantwoorden op de dag van het oordeel voor alles wat ik hier en ergens anders zeg. Help me om volkomen oprecht te zijn, Heere, in alles wat ik doe of zeg in uw woord, opdat het vrucht mag voortbrengen. Want uw opdracht was, laat dit woord niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat in de wet geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandig handelen, heb ik u niet geboden. Wees sterk en zeer moedig, want de Heere uw God is met u allen waar gij heen gaat. Heere Jezus, maak het zo vanavond. Wij bidden het in Jezus' naam. Amen. Vrijdag en zaterdag van 10 tot 12 uur in de tabernakel aan de 8e en de Penn Street zullen er instructies zijn, antwoorden betreffende de leer, gebed voor de zieken en wat er meer is. Kom gewoon daar naartoe als u een bepaalde vraag hebt of iets nodig hebt. Er zullen daar mannen zijn om het te behandelen. De Heere zegene u. Nu, voor deze openingsdienst vanavond kan ik niets anders doen dan recht bij onze boodschap te beginnen. Daarvoor zijn we hier. En daarvoor ben ik nu teruggekomen. En zondagochtend, zo de Heere wil, wil ik die grote uitdaging van deze dag tegemoet treden, namelijk huwelijk en echtscheiding. Nu, in Galaten 4, vers 27, wil ik deze woorden lezen, 4, 27 tot en met 31. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan van haar die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte als Isaac was. Doch gelijk toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde hem die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar, wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. De Heere voegde zijn zegeningen bij het lezen van zijn woord. Nu, ik geloof dat het erg vreemd en ongebruikelijk is om een tekst als deze te nemen. Maar soms vinden we God in die vreemde, ongebruikelijke uren, ongebruikelijke wegen, ongebruikelijke dingen, omdat God ongebruikelijk is en zij die hem werkelijk dienen vanuit hun hart, dienen hem op een ongebruikelijke manier ten opzichte van de dingen of de wegen van de wereld. Deze tekst heet, het zaad is geen erfgenaam met het kaf. Paulus spreekt hier over het letterlijke zaad van de twee zonen van Abraham. Verheugd brengt Paulus zichzelf in de positie van de uit de vrije geborene. Nu, we weten dat Abraham twee zonen had van twee verschillende vrouwen. God gaf hem een belofte dat er door Sarah, een zoon zou geboren worden. En door deze zoon zou de wereld gezegend worden. Alle naties zouden door deze zoon gezegend worden. En het wordt algemeen geloofd, vooral onder de Joden, dat dit Isaac was. Maar dat is niet zo. De beloofde zoon van Abraham is Jezus. En hij is is de belofte van het koninklijke zaad van Abraham. Maar Abraham had twee zonen, één bij Hagar, die de slavin was van zijn vrouw, een lieflijke, knappe, Egyptische slavin, die Abraham in Egypte had opgepikt voor haar, om de slavin van zijn vrouw te zijn. En Sarah, die dacht dat God niet zijn hele belofte waar zou kunnen maken, zei Abraham om Hagar, haar slavin, te nemen en haar te trouwen, want polygamie was wettig in die dagen, en het kind voor te brengen, en dat dat de manier was die God bedoeld had, dat zij het kind alleen zou moeten krijgen door Hagar. Maar we ontdekken dat het niet zo was. Nu, we begrijpen ook dat God vervolmaakt is in drieën. Nu, God wordt vervolmaakt in drieën. Genade is vijf. Zeven is voltooiing, zoals de wereld. God wordt vervolmaakt in Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is de volmaaktheid van de Godheid. Allemaal één God in drie manifestaties van drie attributen, van één ambt, of drie ambten van de ene Godheid. Wel nu, er zijn ook drie genadestappen van volmaaktheid voor de gemeente. Rechtvaardiging, heiliging en doop van de Heilige Geest. Daaruit bestaat de wedergeboorte. Precies zoals er een natuurlijke geboorte door wordt getypeerd. Wanneer een vrouw geboorte geeft aan een kind, is het eerste wat tevoorschijn komt water, bloed en dan leven. De Bijbel zei, ik geloof in 1 Johannes 5 vers 7 of 7 5, want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord, dat was de Zoon, en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, het Woord, het water en het bloed. Water, bloed en geest. En deze drie zijn tot één. Nu de Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één. U kunt niet de Vader hebben zonder de Zoon te hebben. U kunt de Zoon niet hebben zonder de Heilige Geest te hebben. Maar u kunt wel gerechtvaardigd zijn zonder geheiligd te zijn. En u kunt geheiligd zijn zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest. We hebben dat bewezen in de orde van de natuur. Nu, misschien vinden velen van u mij vreemd. En ik heb geen opleiding en ik ben er zeker van dat u dat al begrijpt. Maar ik leer in types, daar het natuurlijke het geestelijke typeert. Nu we zien dat, dat volmaaktheid in drieën is. God is volmaakt in drieën. Nu, dat was ook zo in de vervolmaking van het zaad van Abraham. Dat was Ismaël, Isaac, Jezus. Ismaël geboren uit de dienstmaagd. Isaac uit de vrije, en beide door seks, maar Christus Jezus geboren uit de maagd. Geen seks. Hier, dit zaad hier, één. Eén zaad, niet zaden, maar één zaad. Deze anderen waren niet het zaad van Abraham, want Abrahams zaad was zijn geloofszaad waar God over sprak, niet zijn natuurlijke zaad. Want nadat Sarah stierf, huwde Abraham een andere vrouw en kreeg 7 zonen benevens dochters. Dus het zouden niet Abrahams zaden zijn, het was Abrahams zaad, één. En dat was Abrahams geloofszaad dat wees op het koninklijke zaad dat zou komen door Abrahams geloof. Niet Abrahams natuurlijke leven, maar Abrahams geestelijke leven, die alles wat tegengesteld was aan Gods woord noemde alsof het er niet was, en God geloofde, die tegen hoop geloofd heeft in hoop. Dat is het ware zaad waarover we spreken. Hier wordt ons een beeld getoond. Oh, het zaad begon, het zaad der belofte begon met een vleugje twijfel in de oorspronkelijke belofte. Ziet u hoe het aan de grond begint met twijfel in de oorspronkelijke belofte? God beloofde Abraham dat hij dit kind zou krijgen door Sarah. Maar, om dit kind te hebben, maar let nu op, het eerste zaad van Abraham door de dienstmaagd kwam doordat Sarah twijfelde dat dit kon gebeuren, omdat zij oud was en de tijd van baren gepasseerd was. Nu, zo begint de gemeente ook. Zo begint het altijd. U begint vanaf de bodem, u begint niet vanaf de top. Een man die een ladder probeert te beklimmen en die probeert bij de top te beginnen, die zal zijn nek breken. U moet beginnen en daarop voortbouwen. En hier zien we het begin van de belofte van God gemanifesteerd worden door een lichtelijk betwijfeld, onderbroken programma van God. Op dezelfde manier begon de zonde in de Hof van Eden. Zo begon de dood door de zonde. Toen één woord van God verkeerd werd uitgelegd of betwijfeld. U kunt niet één woord van God betwijfelen of misplaatsen dat zo spreekt de Heer is, want elk woord ervan moet zo zijn. En hier betwijfelde zelfs Sarah tot wie de belofte, Sarah, een vrouw wat een type van de gemeente is, betwijfelde het oorspronkelijke programma van Gods beloofde woord en zei, u Abraham, mijn man, neem deze mooie slavin tot je en leef met haar en wees een echtgenoot voor haar. En God zal dit zaad ter belofte geven door haar en ik zal het kind nemen. Zie, door slechts voorbij te gaan aan één kleine jota veranderde het hele programma. Daarom moeten we ieder woord van God nemen als zo spreekt de Heere. Elk woord van God is waar. Amen. Hier begint het zaad dan in een lichtelijk betwijfelde belofte. Isaac, die het zaad was van de vrije en het beloofde vrouw, de beloofde vrouw, bracht voort, zoals Paulus hier probeerde uit te leggen in Galaten, hij bracht het natuurlijke beloofde zaad voort. En hij gaat voort met hier te zeggen dat de kinderen van de dienstmaagd geen erfgenamen kunnen zijn met die van de vrije. Omdat er twee verschillende categorieën zijn. En dat is waar. De ongelovige kan geen erfgenaam zijn met de gelovige. Op geen enkele manier. En daar ligt het probleem vandaag. U kunt een denominatie kuiken niet laten geloven met een arend. Dat kunt u gewoon niet. Daar komen de problemen. U moet elk woord van God geloven. U bent gewoon niet samen erfgenaam, nog zult u zich ermee verenigen. U kunt dat niet doen. U moet een arend of een kuiken zijn. Het kon geen erfgenaam zijn met Ismaël, het zaad van de dienstmaagd, vanwege de twijfel. Sarah betwijfelde Gods woord, dat God bij machten was om het te houden. Let op, Abraham, u ziet wat ik aan het opbouwen ben voor zondagmorgen. Abraham betwijfelde het niet. Sarah betwijfelde het. Zij was het. Niet Adam twijfelde, het was Eva die twijfelde. Zo dan, we zullen hier meer van ontdekken als we het zondagmorgen weer opnemen. Net zo min kan het geestelijke, of het natuurlijke, erfgenaam zijn met het geestelijke. En net zo min kunnen Ismaëls kinderen erfgenamen zijn met Isaaks kinderen. En kan het vleeselijke erfgenaam zijn met het geestelijke. Natuurlijke gemeente, geestelijke gemeente. En er is een natuurlijke gemeente die wordt getypeerd door deze vrouwen hier. En er is ook een geestelijke gemeente. Dus de natuurlijke gemeente en de geestelijke gemeente kunnen niet beide erfgenaam zijn. Het zijn twee verschillende afzonderlijke tijden, twee verschillende afzonderlijke volken, twee verschillende onderscheiden verbonden. En dat is de reden waarom de opname verschillend is en alleen voor het koninklijke zaad van Abraham zal zijn. Het kan niet door het natuurlijke, vleeselijke zaad van de kerk komen. Het zal het koninklijke zaad van het woord van God moeten zijn door Abraham, het koninklijke zaad. Daarom zal de opname eerst moeten plaatsvinden, want bedenk, wij die levend zijn en blijven, zullen degene die slapen niet hinderen, tegenhouden, want de bezuin God zal klinken en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Wij levenden die achtergebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden en de Heer ontmoeten in de lucht. Let op, en ook staat er geschreven, en overige doden leefden niet gedurende 1000 jaar. Daarom zullen ze niet samen erfgenaam zijn, ze zullen niet samen in de opname zijn. Er is absoluut een natuurlijke gemeente en een geestelijke gemeente. Een vleeselijke gemeente en een geestelijke gemeente. Dan, ziet u, hier is er is geen oordeel voor het koninklijke, geestelijke, voorbestemde zaad van Abraham. Want zij zijn voorbestemd tot eeuwig leven. Zij hebben Gods voorbestemde offer aanvaard. En dat offer is Christus, het woord. En daarom is er nu geen veroordeling. Johannes 5, vers 24, als u het schriftgedeelte wilt. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8, vers 1, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. En Romeinen 5, vers 24, die mijn woord hoort. Het woord daar wordt begrepen. Elke dronkaard en ieder ander kan het horen en weglopen. Maar die mijn woord hoort en mijn woord begrijpt en gelooft hem die mij gezonden heeft, heeft het eeuwige leven en zal niet in het oordeel komen, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Ja, meneer. Hij die dit grote geheimenis dat God bekend heeft gemaakt, begrijpt hoe God zichzelf met de wereld verzoende in Christus. Hoe hij zichzelf wegnam en terugbracht. Zich manifesteerde in het tijdperk van menselijke wezens. En in de stroom van menselijke wezens en in het gezelschap van menselijke wezens om zijn woord openbaar te maken in de dagen van het opgaan van de zon in het oosten en om hetzelfde te doen wanneer de zon ondergaat in het westen. Om zichzelf openbaar te maken in een bruidsgemeente. Om het woord openbaar gemaakt. Zie? Het zal hij die begrijpt, dat is weet wat hem geopenbaard is van hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van de dood in het leven. Het natuurlijke zaad was slechts een drager van het geestelijke zaad, zoals de stengel, aar en het kaf. We zijn daar in een andere boodschap op ingegaan, maar ik zou er graag nog even naar vooruitzien of er weer even voor een ogenblikje op terugkomen. Nu, er zijn hier drie stadia van het zaad dat toont ons het ware beeld. De drie stadia van het natuurlijke zaad in de aarde. Als een zaad geplant is, brengt het een stengel voort, waaruit kleine blaadjes uitspruiten, dan de aar, waar dan het stuifmeel aan hangt, en dan het kaf, en dan opnieuw het zaad. Let op deze stadia van deze volmaakte gelijkenis hier en hoe het volmaakt in het type wordt weergegeven, want God is de auteur van de hele natuur. Daarom kan de natuur net zo min falen als dat God kan falen, want hij was degene die het in haar staat bracht voor ons om naar te kijken en om te zien. Kijk, Hagar, de stengel, die het eerste begin was van het opkomende zaad. Nu, het leek totaal niet op het zaad. Het was de stengel, omdat zij een dienstmaagd was. Helemaal niet in de belofte. Niets met het woord te maken. Slechts een geleider van het zaad. Kijk, Sarah was de aar die het stuifmeel had. Die Joodse natie kwam uit haar voort. Vanuit Sarah kwam Isaac voort. Door Isaac kwam Jacob. Door Jacob de aartsvaders. En door de aartsvaders zijn volk. Maria, het geloof van de maagd, produceerde het ware geestelijke zaad, woord, vlees gemaakt. Zie, de drie vrouwen. Drie vrouwen waar dit zaad doorheen werd geleid. Eén van hen was in feite een overspeelster, onder polygamie. De tweede was een vrije vrouw en de derde had helemaal geen seksuele omgang. Maar door geloof geloofde zij het woord van God. Hagar, Sarah. Zowel bij Sarah als bij Hagar was het seks, maar Maria was maagd door de kracht van het beloofde woord van God. Zo is het. De stengel, Hagar, twee vrouwen, betwijfelde de belofte, maar let op wat het voortbracht. Toen Hagar, de tweede vrouw van Abraham, die slechts een absoluut een buitenechtelijke bijvrouw was, maar ze bracht een man voort. Maar wat was hij voor een soort man? De Bijbel zegt dat hij een wilde man was. Hij leefde van zijn boog en niemand kon hem overwinnen. Hij was ontembaar, onbekeerbaar, onwedergeboren. Hij kon niet getemd worden. Hij was een wilde man omdat hij tegengesteld aan het woord van God was. En alles wat tegengesteld is, elke prediker, elk kerklid, elke kerk die tegengesteld is aan Gods woord, zal een wilde, overspelige hoop van werelds Hollywood voortbrengen. En kan niet bij het ongerepte woord blijven, omdat het niet eens bij de belofte is inbegrepen. Nee, Sarah, de ware vrouw van een belofte, die de aar was, bracht een edel man voort. Dat leverde op dat hij een beloofd volk voortbracht dat God diende. Maar Maria, helemaal niet door seks, maar ze geloofde het beloofde woord. Terwijl ze een maagd was en geen man kende. En de engel des Heren kwam tot haar en zei: wees gegroet, Maria. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, want God is met u. En ze zei: hoe zullen deze dingen geschieden? En de engel zei, de Heilige Geest zal u overschaduwen. In alle eeuwen was dat nog nooit gebeurd, maar Maria geloofde God. En ze zei: zie, de dienstmaagd des Heren. Ze geloofde het woord. Hoe zal ze het gaan krijgen? Ze wist dat Hagar de baby kreeg door een seksueel verlangen met Abraham. En Sarah kreeg de baby door een seksueel verlangen met Abraham. Kinderen van de belofte, de dienstmaagd en de vrije vrouw. Maar hier wordt van haar gevraagd om te geloven, wat een voortzetting is van het geloof dat Abraham had, die het onmogelijke geloofde, zolang God zei dat het zo was, dat maakte het vast. Zij geloofde God. Vroeg nooit. Ze zei: zie de dienstmaagd des Heren. Het maakt er niet uit hoeveel kritiek ik van de wereld moet verdragen. Mij geschieden naar uw woord. Daar komt het waarachtige zaad tevoorschijn. Sarah of Hagar kon het niet doen, omdat het seks was. Dat is zo. En evenmin kon Sarah het, omdat het seks was. Nog kan de kerk het onder sectarisme. Er is een maagd voor nodig die gelooft in het woord van God om een belofte om kinderen voort te brengen te vervullen. Sectarisme zal nooit een wedergeboren gemeente voortbrengen. Dat kan het niet. Het zal een surrogaat voortbrengen. Het zal iets voortbrengen dat het imiteert. Iets dat probeert erop te lijken. Maar een ware wedergeboren gemeente van God gelooft het woord van God, ondanks alles, ongeacht wat het is. omdat ze ongerept is. Het is door de belofte van God dat deze dingen komen. Maria, de ware, zonder seks, zei, mij geschiede naar uw woord. Zie uw dienstmaagd. En zij bracht voort, wat bracht ze voort? Niet een wilde man, niet een volk, maar ze bracht het woord voort. God zelf gemanifesteerd in het vlees. Amen. Het ware zaad van God die elke belofte manifesteerde die God in de Bijbel gedaan had. Zonder hem kan geen mens leven. Zonder hem. Zij was het ware zaad. Zij was het kaf dat het graan voortbracht. Nu, de andere twee waren dragers van leven slechts als het natuurlijke zaad. Maria, nu bedenk, ik zei de andere twee. Nu maak geen God van Maria, wat sommige mensen van haar proberen te maken. Ze was geen God. Nee, zeker niet. Ze was slechts een draagster van het woord, zaad, net als de andere. Maar zoals geloof in het woord u dichter bij het ware beeld brengt, zo is ook het rijpen van het koren of de tarwe. Eerst komt de stengel, dan komt het stuifmeel en dan komt het kaf. Maar wanneer u denkt dat kaf, als u niet oplet, het zal er precies zo uitzien als de echte tarwe. Maar als het open wordt gemaakt, zit het echte tarwe er binnenin. Het is opnieuw slechts een drager. Dus u ziet dat Maria, niet door seks, maar door geloof, iets wat er precies op leek. Maria was dat zaad niet. Maria was een draagster van het zaad. Hij was het ware geloofszaad. Want het woord van God komt door het geloof dat hij aan Abraham gaf. En alleen geloof kan voortbrengen wat God zei dat hij zou doen. Geloof in zijn woord. Let op, hoeveel meer Maria op het echte leek. Maar op de wijze van het kaf. Het kaf koestert dit zaad in zich. En beschermt het. En voedt het. Tot het op zichzelf staat rijp. Zo is dit derde gemeentetijdperk van Pinksteren gerijpt in het dragen van dit graan tot het de tijd is dat het kaf zich opent. Maria, als moeder van Christus, was slechts een broedster. Hij was geen bloed van Maria. Zijn bloed was niet van een Jood. Zijn bloed was niet van een heiden. Hij was het bloed van God. God schiep dit bloed. Het kon geen seks zijn. Hij was nog Jood, nog heiden. De baby heeft geen spat van het bloed van de moeder. Het bloed komt van de vader. Wij weten dat het hemoglobine in de man is, zoals de kip. Ze kan een ei leggen, een hennetje, maar als ze niet bij de mannelijke vogel is geweest, de haan, zal het nooit uitkomen. Het is onvruchtbaar, hoewel het precies op een echte vruchtbaar ei lijkt. Elke kenmerk ervan is hetzelfde, maar het heeft niet het leven in zich. Op die wijze is het met mensen die Christus belijden. Velen van hen lijken christenen, proberen als christen te handelen, maar u moet Christus binnen in u hebben, die het gemanifesteerde woord is, of het zal nooit rijpen tot een werkelijke bijbelgelovige christen. Het zal altijd iets denominationeels zijn, blijven. Het kan niet leven omdat er geen leven in u is om te leven. Een ei kan niet uitkomen, het dropt zo in het nest weg als de hen niet bij de mannelijke vogel is geweest. Net als leden van een kerk, u kunt ze vertroetelen en ze benoemen, ze diakenen maken en al het andere. Maar u zult een nest vol met rotte eieren hebben, tenzij ze zich met hun man hebben verbonden, dat is waar. De drager, het kaf, dat voedde het, dat is zo. Daarna moet het zaad zelf het kaf verlaten. Of het kaf moet het zaad verlaten om het zaad in de tegenwoordigheid van de zon te brengen, zodat het kan rijpen. We zien alles in type, zie. Zie hier nu hoe dicht zij, de gemeente van deze laatste dagen, gaat lijken op het zaad zelf. Kijk hoe deze Pinksterdenominatie, die in de laatste dagen is opgestaan, we zullen dat zo dadelijk uitleggen, zie, hoe dicht ze erbij zijn gekomen om precies op het zaad te lijken. Wanneer het kaf voortkomt uit een tarwekorrel of een tarwehalm, nadat het stuifmeel er in de tweede fase ingevallen is en de derde fase heeft voortgebracht wat het kaf is, en hoe dat, als u niet een echte goede waarnemer bent, zult u nooit in staat zijn om te zeggen of daar het echte tarwegraan in zit. Wanneer dat eerste kleine graankorreltje voortkomt, ziet het eruit als het graan. Maar als u gaat zitten en het openmaakt, dan vindt u dat er helemaal geen graan in zit. Het is alleen een kafje, een drager van het graan. Nu, het graan komt eruit voort. Maar bedenk, er komt niets meer na dat kaf. Bedenk, er was geen zaad meer beloofd door een vrouw na Maria. En er zijn geen denominaties meer beloofd na Pinksteren. Het is de opname en de bruid die daaruit voortkomt. Het zaad, het woord dat opnieuw gemanifesteerd wordt. Merk op. hoeveel het erop lijkt. Matthäus zei, Matthäus 24, vers 24, zei dat de twee geesten in de laatste dagen, de kerkgeest van de kerkmensen en de bruidgeest van de bruidmensen, zo dicht bij elkaar zouden komen dat het zelfs de uitverkorenen zou verleiden als het mogelijk ware. Zo dicht bij elkaar. Kijk hoe het door de stengel is gekomen. Nu let op, we gaan hier iets typeren. Luther, die in het gemeentetijdperk het bruidzaad voortbracht, was in dezelfde geest. Slechts op één klein graankorreltje ging Luther staan. Dat was rechtvaardiging door geloof. Hij was een echt type van Hagar, de stengel. Let op, Wesley was een type van Sarah, het Philadelphia-tijdperk van liefde, dat de aard voortbracht. In Wesley's tijdperk waren er meer zendelingen dan in enig ander tijdperk dat we hebben gehad, de grote zendingseeuw van de tijd van John Wesley. Maar Pinksteren vertegenwoordigde Maria, het laatste stadium ervan. Nu, zij was niet het zaad, maar toch was het leven van het zaad in haar. Maar het was nog niet rijp. Ik voel me erg religieus. Amen. Het was nog niet rijp. Het was er, maar het was nog niet rijp. Zo is het met ons Pinkstertijdperk waarin wij leven. Er moet een woord van God voortkomen dat interdenominationaal is, buiten de sfeer van die denominatie. Luther pelde zijn eerste woord af, de rechtvaardige zal door geloof leven. Wesley had twee woorden. Heiliging als tweede duidelijk werk van genade. Pinksteren had het derde woord, het herstel van de gaven. Maar het volle zaad moet voortkomen. Zie hoe ze een denominatie maakten op één woord en een ander woord en een ander woord. Maar er moet iets zijn wat geen denominatie kan worden. De volheid van het leven erin moet zichzelf opnieuw voortbrengen in een bruid. Er kunnen hierna geen gemeentetijdperken meer komen. We zijn aan het eind, broeders en zusters. We zijn hier en we zijn aangeland. God zij gedankt. Amen. Nu, we zien dat deze dingen zo waar zijn als ze maar kunnen zijn. Toch merken we dan op, als zij de aar is, of Wesley de aar is, en dan Pinksteren, dat het kaf is, het volgende stadium van het voortkomen van het graan. Maar broeder, zuster, de stengel is niet het graan. Nog is de aar het graan, en nog is het kaf het graan, hoewel het iedere keer opgroeit en meer op het graan lijkt. De stengel lijkt niet op het graan. Wat komt daarna? De aar, een klein bolletje. Het lijkt meer op het graan dan het blad. Wat komt er vervolgens? Het kaf. Het bevat het graan. Het voedt het graan. Nu, als u terugkijkt naar die belofte die God aan Abraham deed, van uw zaad, geestelijk gesproken, elk van ons weet dat. Hij sprak van Christus, niet van Isaac, door zijn geloofszaad. Let op, de eerste was uit een dienstmaagd, leek niets op de belofte. God hoeft zijn woord voor niemand terug te nemen. God zei hoe het zou komen en zo zal het ook komen. Maar Sarah, die een vertegenwoordigster was van de gemeente, type van de gemeente, zij kwam daar op een idee dat ze zei, wel, ik geloof dat het iets te wonderbaarlijk is. Ik kan er zelfs niet in geloven, dus neem Hagar nou maar en neem haar als vrouw. Ziet u dat? De stengel leek helemaal niet op de belofte. Maar toen kwam Sarah. Nu, dat zag er aardig goed uit. Het lijkt daar heel wat meer op de belofte. Maar het was nog altijd niet de ware belofte, want Israël in Isaac faalde en ontkende het ware zaad toen het kwam. Halleluja! Word niet opgewonden, loop niet weg, dat zal u geen kwaad doen. Ontkende het zaad, kruisigde hem en hingen hem aan een kruis. Zoals Paulus hier zei, vervolgde het zaad van de dienstmaagd, niet het zaad van de vrije. En zo vervolgt het zaad van de denominatie het ware graan. En zo moet het altijd zijn. Ze zullen niet samen erfgenaam zijn. Ze worden niet met elkaar verenigd. Ze zijn absoluut twee verschillende beloften, twee verschillende tijden, twee verschillende, volkomen verschillende volken. De een is een bruid en de ander een kerk. Ze zijn totaal niet te vergelijken. Maar toch zijn zij niet het zaad waarvan de komst beloofd was. Nog was Sarah het. En nog was Hagar het, nog Sarah, of nog Maria was het zaad. Maria was het zaad niet. Zij was een draagster van het zaad. Maar zij had het gevoed, het voortgebracht uit haar schoot. Zoals het kaf het ware zaad uit haar schoot voortbracht. Maar het kaf is niet het zaad. Het is alleen dichter bij het zaad. Het ligt rond het zaad gevleid. Maar terug in de stengel is het leven helemaal verspreid door de stengel. En wanneer het bij het stuifmeel komt, wordt het compacter verzameld. Maar wanneer het tot het kaf komt, dan is het daar precies zoals het zaad. En het neemt bijna de vorm aan die het zaad heeft. Jezus vertelde ons hoe het zou zijn in de laatste dagen. Het zou zo dik dichtbij komen dat het zelfs de uitverkorenen zou verleiden als het mogelijk ware. Maar dan komt het zaad eruit voort. En het kaf, het leven verlaat het kaf. En het kaf is een drager. En dat is precies wat onze denominaties geweest zijn. Een drager. Luther. Wesley. Pinksteren. En nu is het de tijd voor het zaad om voor te komen. Merk op. Let op. Zij was niet het zaad. Maria was het niet. Het waren slechts kaf, aar en stengel, dragers van een deel van het woord. Niet het hele woord. Luther had rechtvaardiging. Wesley had heiliging. Pinkster had het herstel van de gave. Maar toen het woord kwam, nu zij konden produceren dat rechtvaardiging de mens zal redden. Gelooft u dat? Zeker. Het is een drager van het woord. Net zoals ik geloof dat de stengel een deel van de tarwe is. Zeker is het dat. Maar het is een drager, het is niet het leven. Dan komt vervolgens heiliging. Hoeveel geloven in heiliging? Als u de Bijbel gelooft, moet u dat, zeker. Dus dat is het nog steeds niet. Het lijkt er iets meer op. Het zijn twee woorden meer. Maar dan komt Pinksteren, het herstel van de gaven. Spreken in tongen, dat noemen ze het uiteindelijke bewijs van de Heilige Geest. Het spreken in tongen. Daar noemen zij dat het uiteindelijke bewijs. En wat bracht het voort? Het kaf. Maar zij maakte een denominatie. Maar als u komt zeggen, ik en mijn vader zijn één, en deze de andere dingen, dan trekt het kaf ervan weg. Maar de werkelijke onvervalste bruidsgemeente zal het volledige woord van God voortbrengen, in haar volheid en in haar kracht. Want hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Let op. In de schoot van Maria was het zaad. Maar toen het zaad verlost was, zei het, ik ben gekomen om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Ik en mijn vader zijn één, als ik niet zijn werken doe, geloof mij dan niet. Daar was het zaad. Wie van u kan mij beschuldigen van ongeloof? Wat de Bijbel beloofde dat ik zou doen, dat deed ik. God heeft dat door mij bewezen, zei hij. Wie kan mij iets vertellen? Zie, maar het zaad in Maria, het kaf, het was er dichtbij, maar het was het niet. Het was nog in de baarmoeder. Merk op, in het Pinkstertijdperk, gedurende het Lutherse tijdperk en gedurende het Wesleyaanse tijdperk, het was hetzelfde gedurende het Pinkstertijdperk, let op. Maar bij de opening van de zeven zegels, Openbaring 10, moet het volkomen woord opnieuw door geboorte gemanifesteerd worden en door de Geest van God in volle kracht betuigd worden. Zoals het was toen het hier op aarde was. Het moet op dezelfde wijze gemanifesteerd worden en hetzelfde doen als wat het deed toen het hier op aarde was. Amen. Hebreeën 13 vers 8 zei dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. In Lucas 17, 30 zei Jezus, in de laatste dagen zoals het in de dagen van Sodom was, zo zal het ook zijn wanneer de Zoon des Mensen zichzelf opnieuw zal openbaren. De wereld is in een Sodom toestand en de kerk is mee Sodom ingegaan, zoals Lot en zijn vrouw. En ik zeg dat er een uitverkoren gemeente is, ergens in deze wereld, die er uitgetrokken is en buiten deze dingen is geplaatst. En de manifestatie van God heeft haar aandacht getrokken. We zijn in de laatste dagen. Het kaf heeft haar kracht doorgegeven aan het zaad. Het is eruit gegaan. Het was een goed kaf, maar het heeft haar tijd gediend. Ziet u, het is de woordbruid van de woordbruidegom. Het natuurlijke zaad van Abraham, Isaac en Jacob en, of liever het natuurlijke zaad Ismaël, het natuurlijke zaad Isaac enzovoort, moesten de grond ingaan om deze anderen eruit te laten komen, om Jezus eruit te laten komen en zo ook al deze anderen. Het zaad moet verdrogen, ik bedoel het kaf moet verdrogen en het stuifmeel moet verdrogen en alles sterft, zodat het zaad zich kan voortbrengen. Op die wijze is het in elk tijdperk geweest. Denominaties zijn de dragers geweest van een gedeelte ervan. Een deel ervan is het woord, want het werd verborgen voor de wijze hervormers, of voor hen verzegeld, tot het tijdperk van de arenden aangebroken was. De Bijbel zei het zo. Ja, meneer. Want dat wordt ons beloofd in Malachi 4. Precies. Hij heeft het verborgen voor de ogen van de wijze en verstandigen. Nu we pas het boek Openbaring hebben doorgenomen, vinden we uit dat alle drie deze boodschappers van die beesten die uitgingen, elk paste precies bij Luther, Elk bracht precies de ander voort, namelijk de os en de verschillende dieren uit de Bijbel. Het ging voort van rechtvaardiging, heiliging, zelfs tot Pinksteren. Maar het vierde was een arend. Dat is waar. En door dat tijdperk wekte God het op. Dus het moest door dat tijdperk komen om juist te zijn. Jazeker, de vervulling van de arendbelofte van Malachi 4. Jezus was niet van Maria, maar kwam door Maria. Zoals het leven door het kaf. Nu, velen van uw fijne katholieke broeders of zusters hier vanavond denken misschien dat Maria de moeder van God was, zoals jullie zeggen dat ze was. Hoe kon zij de moeder van God zijn, terwijl God begin nog einde had? Zie? Wie was dan de vader van God als zij de moeder was? Zie? Hij was haar schepper. En zij was niet zijn schepper. Hij schiep zichzelf in de schoot van Maria. Niet haar eigen schepping. Het was, hij schiep zichzelf. Hij was niet van haar, maar zij was van hem. Dat is juist. De Bijbel leert ons dat alle dingen door hem gemaakt werden. Zie? En er is niets gemaakt dan wat door hem gemaakt is. Dus hoe zou hij een moeder hebben terwijl hij God zelf was? Nu, we zien hier de ware openbaring van het ware type. Drie vrouwen waren dragers van het natuurlijke zaad totdat het tot rijpheid kwam in Jezus. Nu, hoe Ismaël het niet kon zijn omdat hij in feite, zoals wij er vandaag over denken, buitenechtelijk geboren werd omdat hij de zoon was van een dienstmaagd. Toen kwam een die wat meer op hem leek, op Jezus, namelijk Isaac. Maar het was het nog steeds niet, want hij werd geboren uit seks tussen Sarah en Abraham. Maar toen kwam Maria, die door de maagdelijke geboorte Jezus Christus voortbracht. Dat is juist, God het woord vlees gemaakt. Nu kijk, er waren drie vrouwen. Er worden hier drie vrouwen getypeerd, kerken. De vrouwen typeren altijd kerken. Dat betekent drie denominatietijdperken, dragers, die ook moesten sterven en verdrogen, net als het kaf enzovoort, om ruimte te geven aan het zaad. Het zaad kan niet goed worden, niet rijp worden, liever, totdat het kaf, de stengel en de bladeren allemaal verdroogd zijn. Dat is juist. Het zuigt al het leven dat ze in zich hebben eruit. Amen. Alles wat het was, is dat plus. Het kan het niet doen, nu. Het is zaadtijd of bruidtijd. De kafjes zijn dood, de kafjes zijn opgedroogd. De tijd van het maagdelijke woord, niet aangeraakt. Het is een maagd, bedenk. Een type van een maagdelijk woord. Als u het in de handen zou leggen van een denominatie, zou het zeker niet maagdelijk zijn. Het zal door mensen bewerkt zijn, tegen de tijd dat u erbij komt. Maar Gods gemeente is niet aangeraakt door een denominatie. Halleluja! Het is een maagdelijk, geboren woord van God, gemanifesteerd. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Halleluja. Nou, wat wonderbaar, ik houd ervan. Ik geloof het. Ik weet dat het waarheid is. Het zal niet worden aangeraakt, er zal niets van denominatie of menselijke bewerking zijn in de maagdelijke geboorte van de bruid. Beslist niet. Haar is door God opgedragen om uit dat soort dingen te komen. Raak hun onreinheden niet aan. Om gieren te worden. Dat doet me aan iets denken. Toen ik onlangs van Phoenix kwam, op weg naar Tucson uit de samenkomst, toen bepaalde de geest van God mijn aandacht op bij iets. Terwijl mijn vrouw en ik onderweg aan het praten waren en de kinderen achterin de auto sliepen, want het werd laat, werd mijn aandacht getrokken door een havik. En ik lette een beetje op die havik en bestudeerde hem. Hij is een goed type van de gemeente van vandaag. Nu, de havik, zoals we alle weten, heeft zijn identificatie van zijn oorspronkelijke schepping verloren. Dat is precies juist. Eens was hij een gelijke van een arend, zijn grote broer, een havik. Maar nu vliegt hij niet meer in de lucht om op zijn hemels mannen te jagen. Maar hij is week geworden. Hij vliegt niet meer in de lucht. Hij hipt op de grond als een gier. Zit op een telefoonpaal. En hipt rond, jagend op dode konijnen. De havik was er niet voor gemaakt om dat te doen. Nee, hij was gemaakt om de gelijke van een arend te zijn. Het is precies zo met de gemeente. Ze was gemaakt als gelijke van de arend. Ze behoren plaats te nemen in de hemelse gewesten, maar in plaats daarvan is ze week geworden. Ze vliegt niet meer het onbekende tegemoet, de blauwe hemel in. Nee, meneer. Ze is afhankelijk van haar moderne wijze van aanneming, van opleiding en theologie in een of andere door mensen gemaakte denominatie, zoekend naar een paar dode, halfvergane konijnen die een ander al had. Zo is het. Hippend over de grond. Zie? Dat is juist. Een havik. Zie, dat heeft het te zeggen. De arend is helemaal niets veranderd. Hij blijft een arend. Hij verheft zich niet meer in de lucht om zijn verse mannen daar te vangen. Dat doet een havik niet meer, maar hij is afhankelijk van iets wat hij kan vinden dat al dood is. Een havik zal amper zeggen dat hij verondersteld wordt om op de grond te komen, maar let op een oude havik vandaag. Ga de weg af en zie de telefoondraden met havik zitten, uitkijkend of ze iets kunnen vinden dat gedood is. Een of ander verrot iets. Hij moet wel, want hij heeft niet voldoende vleugels om te vliegen. Hij is het eerste wat u weet is dat hij gewoonlijk op de grond zal zitten, aardsgebonden omdat hij week is geworden. Hij gebruikt zijn kracht niet meer die God hem gegeven heeft. Het was zijn specifieke identificatie om de lucht in te zweven en vandaar neer te zien naar beneden, maar nu gaat hij naar beneden en kan zelfs niet meer naar boven kijken. Hij heeft zijn gedachten op dode konijnen gezet om erachter te komen wat hij kan vinden op de weg. Een stinkdier, buidelrat of iets wat iemand doodgereden heeft. Hij is geen arend. Maar hij lijkt er iets op, net als de gemeente die afhangt van haar voedsel, van opleiding enzovoort. Een dood menu dat al jaren geleden dood is gegaan door Luther Wesley en de Pinkstermensen en Ad wat heen gegaan was. Ze ziet terug op een of andere door mensen gemaakte geloofsbelijdenis in plaats van omhoog te vliegen in de hemelse gewesten van het woord waar alle dingen mogelijk zijn voor hen die geloven. Amen. Hij heeft de gewoonte van een buizerd aangenomen. De dode dingen waren achtergebleven voor de gieren, de wereld. Opleiding enzovoort en dergelijke dingen waren voor de wereld achtergebleven, niet voor de gemeente. Hij is zo week dat hij is niet meer krachtig. Hij kan niet meer omhoog komen naar die ruige hemelse plaatsen waar alle dingen mogelijk zijn voor hen die geloven. Hij zit achterover en zegt, wel, dokter zus en zo zei dit, mijn denominatie gelooft het niet op die manier. Oh, u, verdorven havik. Bang om uit te breken op de belofte van God. U zegt, wel, de dagen van wonderen zijn voorbij. U bent week. Bent u bang om uw vleugels te gebruiken en weg te vliegen? En bent u te week geworden voor een gebedssamenkomst? Bent u tot een plaats gekomen dat u bang bent om langer dan 10 minuten bij het altaar te blijven? Terwijl u rondhipt als een gier en de dode kadavers van de grond eet. Ja, meneer. Hij is te week om de ruige, afgelegen plaatsen nog te nemen. Hipt als een gier en eet gierenvoedsel. Dat is het. Dat is juist. Totdat hij eruit begint te zien als een gier. Hij handelt als een gier. Hij heeft niets meer weg van een havik. Hij lijkt meer op een gier dan op een havik. Een havik behoort te zweven. Niet op een telefoonpaal te zitten en uit te kijken naar een dood konijn. En dan naar beneden te gaan en de weg op en neer te wippen als een gier. Zie, dat is net zo ongeveer de manier zoals de kerk het vandaag heeft. Wat heeft het voor zin om daarheen omhoog te gaan en rond te zweven, terwijl ik hier konijnen kan krijgen? Maar ze zijn dood, ze zijn verrot, ze zijn bedorven. Eens waren ze goed. Dat was ook de leer van de Lutheranen, Wesleyanen en de Pinkstermensen. Waarom eet u als een gier? Er viel iedere dag nieuw manna uit de hemel voor de kinderen van Israël toen ze op reis waren. Alles wat overbleef, bedierf. Wij plachten op het platteland te zeggen, er zitten kronkelstaartjes in. Er zitten vandaag te veel van die kronkelstaartjes in onze ervaringen. Onze godsdienst hangt af van wat iemand anders zei, en de belofte is voor een ander tijdperk. Niet lang geleden kwam er een man naar me toe, een baptistenprediker, die bij me thuis kwam. Die zei, weet u, ik wil u gewoon ergens in corrigeren. Ik zei, waarin? Hij zei, u probeert een apostolische leer te onderwijzen in dit tijdperk. Het apostolische tijdperk is opgehouden. Ik zei, wanneer? Zie? Ik zal u zeggen wanneer het begon en zegt u mij wanneer het ophield. Ik zei, gelooft u het woord? Hij zei, ja. Ik zei, goed. Nu, gelooft u dat toen op de Pinksterdag het apostolische tijdperk begon? Hij zei, ja. Ik zei, toen sprak de spreker, de apostel Petrus, deze woorden. En bedenk, Jezus zei, al wie één woord hiervan zal afdoen, of er één woord aan toe zal voegen, zijn deel zal uit het boek des levens worden genomen. Dat is een prediker, of iemand die zijn naam in het boek heeft staan. Ik zei, Petrus zei, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is aan u en aan uw kinderen en aan hen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God zal roepen. Wanneer hield het dan op? Het is er altijd deel van geweest. Het is een stel haviken die buizers bleken te zijn en die rondhippen bij een of ander dood karkas. dat in een of ander tijdperk voor hen gedood, een ander tijdperk voor hen gedood werd. Zo is het. Niet het verse mannen uit de hemel meer. Ze willen het niet. Ze kunnen geen gebedssamenkomst houden. Ze zijn geen arenden van oorsprong. Weet, niet stoer. Hippen alleen maar rond. Zo is onze moderne denominatie afhankelijk van opleiding in een of andere door mensen gemaakte theologie om al deze dingen weg te verklaren. En zij accepteren dat. Ze willen het woord niet meer aannemen dat je zegt dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Men wil Malachi 4 niet aannemen en hij wil ook al die andere beloften niet nemen die op deze dag betrekking hebben. Waar staat hoe het gemeentetijdperk, hoe de profeet sprak, het zal licht zijn in de avondtijd. Zij nemen dit niet. Zij willen rondhippen bij iets wat een Pinksterorganisatie zo'n 100 jaar geleden gedood heeft. Zich voedend met half vergaan manna. Dat is juist, het is niet goed. Let op, de kerk is zo vleeselijk, voedt zichzelf met werelds aas. Dode dingen van de wereld, net als de gier doet. Kerkelijke politiek. Ze laten de Heilige Geest geen man zenden naar een kerk, zij moeten een politicus hebben. En bezien of de denominaties hem zullen ontvangen of niet, dat is juist. Ze zijn als de wereld, ze kleden zich als de wereld. Ze zien eruit als de wereld, ze handelen als de wereld, ze zijn gier als de wereld. Ze zijn lui, week, compromissluiters. Dat is alles wat er van te zeggen valt. Heeft u ooit een arend een compromis zien sluiten? Nee, zeker niet. Er is geen compromis sluiten in hem. Ook een ware christen doet dat niet. Hij is niet week. Hij zal jagen tot hij het vindt. Amen. Zeker, hij zal zijn vlees vinden. Hij wil vers manna. Hij zal daar naar beneden gaan en graven tot hij het vindt. Hij zal hoger en hoger vliegen. Als er niets in deze vallei is, zal hij wat verder omhoog gaan. Hoe hoger u gaat, hoe meer u kunt zien. Dus het is tijd voor arenden van deze dag om hoger te gaan vliegen. Te graven in Gods belofte. En niet te leven op gierenvoedsel, dat jaren geleden gedood is, ga daaruit weg. Politiek instemmen, uitstemmen, dit, dat, of wat anders zeggen. En de Heilige Geest heeft geen recht van gaan meer in de kerk, niets. Geen gebedssamenkomsten meer, geen worstelen meer met God om zijn woord te vervullen. Niet meer het geloof dat het woord nog steeds hetzelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ze worden meer en meer als gieren. Krijgen een denominatie, zetten hun naam in het boek, worden lui een week en zitten daar begeerig te kijken naar een of ander soort kadaver. En worden dan verondersteld op zijn minst haviken te zijn, een soort gelijke broer van de arend, de profeet die het ware woord bracht en het manifesteerde. Ze vertrouwen op half vergane menselijke theologie. Waar haalt hij het vandaan? Van een of ander mensengemaakt zondagsschoolprogrammablad. Dat een of andere opleider voor hem gedood heeft ergens in een seminarie. Dat hem vertelt dat de dagen van wonderen voorbij zijn, dat er zoiets niet bestaat als de doop van de Heilige Geest. Dat is allemaal onzin. Wilt u mij vertellen dat een arend dat zou eten? Hij zou dat niet kunnen. Nee, meneer. Evenmin zal een christen van dat dode kadaver eten, van de oude denominatieleerstellingen en dergelijke. Ze willen het woord van God vers. De belofte van het uur. Amen. God belooft de konijnen in de dagen van Luther. Hij beloofde andere dingen in de dagen van anderen. Maar nu heeft hij ons een vol eerlijk maal beloofd. Het volle 7-gangenmenu. Want alle 7 zegels zijn geopend en alles is gereed voor het woord van God, voor degenen die het kunnen ontvangen. Havikken, rondhippend als buizerds. Oh my. Denk eraan hoe kritiek het uur is, zoals de havik al lang zijn identificatie als havik heeft verloren. Zo heeft ook de kerk al lang haar identificatie verloren als een mindere vogelbroer van de arend, de profeten van God. Eens een drager van een waar woord, rechtvaardiging, toen werd het een drager van heiliging, toen werd het een drager van de doop van de Heilige Geest, herstel van de gaven. Maar dan, als hij doorgaat en men probeert terug te gaan om iets te eten, mannen van een andere dag, is het bedorven. Het is niet goed. Een werkelijke arend van deze dag weet dat het in orde was, maar wij hebben meer dan dat gekregen. Dat Jezus Christus openbaar gemaakt is in de volheid van zijn kracht. Zoals hij beloofde dat het in deze laatste dagen zou zijn. Ze is nu een droog kafje. Het is voorbij. De geest van God is door haar heen gegaan. Het is waar. En zij zal geen erfgenaam zijn met het betuigde zaadwoord. Dat zal ze zeker niet. Ze zal niet in de opname zijn. Ze zal een gemeentelid zijn, mag opkomen in de tweede opstanding en zal worden geoordeeld naar wat ze gehoord heeft. Als u hier vanavond bent en slechts een gemeentelid bent, wat zal uw oordeel dan gaan zijn als wij daar alle moeten staan en getuigen dat u de waarheid gehoord hebt? Ziet u, ze vliegt niet meer de hoogte in, naar het onbekende, naar het bovennatuurlijke, waar de krachten en hoogte en de belofte van God, Gods eeuwige woord, alle dingen mogen. onmogelijk hebben gemaakt voor hen die geloven. Zij zouden niet geloven. Ze valt regelrecht terug op de telefoondraad en zegt: mijn denominatie zegt dat de konijnen in orde zijn. Hoewel er maden in zitten, maar toch zijn ze in orde. Zie, daar vertrouwt zij op. Pinksteren zit nu, net als haar denominatiezuster, de gier, in grote raadzetels van de goddelozen, zeker. Luisterend naar haar wereldse politieke hoofd, die haar gierenvoedsel te eer te geeft, bestaande uit dode konijnen van iets wat 50 jaar geleden is gebeurd. Dat is de toestand van de Pinkstergemeente. Oh my. Net zoals Sarah probeerde de belofte van het bovennatuurlijke voor te brengen, door de zelfgekozen Hagar, zo heeft de kerk geprobeerd een opwekking voor te brengen. Onze grote evangelisten over de landen vandaag, een opwekking in onze tijd, een opwekking in onze tijd. U Methodisten, Baptisten, Pinkstermensen, komt u alle tezamen. Hoe kunt u een opwekking hebben van vers mannen op een oude, dode gier? Hoe kunt u dat hebben? Opwekking in onze tijd. Opwekking zal zo klein zijn dat ze nooit zullen weten dat het gebeurde. Pinkstermensen zeiden: oh, er gaat iets groots gebeuren. Het gebeurt en ze weten het niet. Zie, dat is het. Zie, ja meneer. Want waar het karkas is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Zo zeker als de wereld. Zie, dat staat er. Waar is het? Wat is het karkas? Het woord. Hij is het woord, het karkas. Christus. Christus in u. Dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hoe waar is het? Sarah, die alle beloften vervuld probeerde te krijgen, zie. In een grote, zoals de kerk vandaag, een grote opwekking in onze tijd. Door wat? Door een verdraaide belofte. Hoe zult u het gaan doen als God nooit een organisatie gezegend heeft? Hij heeft nooit een organisatie gebruikt. Als er een boodschap uitging en ze organiseerden het, dan stierf het op hetzelfde moment. Ik daag iedere geschiedkundige uit om mij te tonen waar het ooit weer op stond. Het stierf daar en bleef daar. God bewoog zich gewoon rechtstreeks uit. Die dragen naar een andere, rechtstreeks uit de Lutheranen en Methodisten, van de Methodisten naar de Pinkstermensen. Nu, hij bewoog zich rechtstreeks uit de Pinksterbeweging in het zaad, omdat het zaad moet worden. U kunt de natuur niet verslaan. Er is niets anders dat er kan komen dan het zaad. Dus het zaad zal zichzelf voortbrengen. Hij is dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Dezelfde vuurkolom, dezelfde tekenen tonend. Dezelfde kracht, dezelfde God, dezelfde wonderen. Dezelfde dingen. Hij betuigt het woord en de Bijbel helemaal precies. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij leidt vanavond. God help ons om het te zien en het te geloven. Zeker. Kijk, Sarah, de kerk liet de keus vallen op Sagar. Het werkte niet, nietwaar? Nee. Haar met zorg uitgekozen groep zal ook vandaag niet werken. Doktoren en theologen en wijsgeren kunnen het niet doen. Alle dragers falen. Luther faalde erin, net als Hagar. Wat deed Hagar? Hagar gaf haar zoon aan de boezem van een andere vrouw. Klopt dat? Om haar kind op te voeden. Dat deed Hagar. Ze gaf haar zoon, haar enige zoon, aan de boezem van een andere vrouw, niet zijn moeder, om hem op te voeden. Dat is hetzelfde als wat Luther deed, toen hij zijn zoon rechtvaardiging overgaf aan een denominatie om ermee te knoeien. Dat is het precies, om hem groot te brengen. Wesley faalde op dezelfde wijze als Sarah, door de bovennatuurlijke geboorte, de doop van de Heilige Geest, te betwijfelen, zoals Sarah deed bij de eikenboom. Toen Wesley bekend werd gemaakt met het bovennatuurlijke, toen het Pinkstertijdperk opkwam en Wesley bekend werd gemaakt met het spreken in tongen en dit alles, lachten zij en maakten er plezier om. U alle Church of Christ zogenaamd, en u Baptisten en Presbyterianen, ieder van u, haalde uw neus ervoor op en liep erbij vandaan. Dus juist, wat heb je gedaan, Wesley? Je verkocht je kind aan een organisatie. En het stierf en ging verloren. Zo is het precies. Maar het ware woord ging rechtdoor. Het bleef niet in die organisatie. Het ging regelrecht door naar Pinksteren en nam wat meer met zich mee. Het was een rijpere zoon, zoals het zaad dat in de schoot viel. Na een tijdje begon het met de ruggengraat en toen kreeg het longen, kreeg het hoofd en voeten en na enige tijd kwam het tot de plaats dat het werd geboren. Dat is juist. Dus zo is ook de gemeente gerijpt op dezelfde wijze. Wesley twijfelde precies zoals Sarah bij de boom. Ze zei, toen de engel des Heren, een man, gekleed als een, of een engel, het was God zelf, Elohim, gekleed als een man, die daar stond met stof op zijn kleren en zei dat hij de belofte had gegeven nadat Sarah 90 jaar oud was en Abraham 100. En Sarah lachte ingehouden en zei, hoe zou dat kunnen terwijl Abraham en ik al, wel, we zijn geen jonge mensen meer, misschien wel 20 jaar geen gezinsrelatie meer hebben gehad. Ze was bijna 100 jaar oud, ze zei, ik zal ik plezier hebben met mijn heer, terwijl ik oud ben en hij ook. Zijn levensstroom is dood en mijn schoot is opgedroogd, mijn borst is weg, de melkklieren zijn droog. Hoe zou ik het kunnen krijgen? God zei, ik heb het beloofd. Hij zal hoe dan ook komen. Zo ook Wesley. Hoe kunnen wij accepteren dat ze in tongen spreken en goddelijke genezing en dat gedoe? Het is niet voor ons in deze dag. God zei, ik heb beloofd dat ik in de laatste dagen van mijn geest zou uitschieten over alle vlees. Hij beloofde het te doen en hij ging door en deed het hoe dan ook. In de Westiaanse kerk, met al haar kleine stuifmeelzusjes, de Baptisten, Presbyterianen, Church of Christ, Nazareners, Pilgrim, Holiness, Verenigde Broederschap en de rest, stierven gelijk met haar en de gemeente bewoog verder. Nu, wat deed Pinksteren? Organiseerde het, net als een kaf. Ze deden hetzelfde, ze organiseerden zich samen en schikten zich als het kaf. Dat is juist, Pinksteren was Maria als Maria. Pinksterfeest. Kijk wat Maria deed. Wat deed Maria verkeerd? Eens op een Pinksterfeest kwam ze tegenover een stel hoogwaardigheidsbekleders te staan, priesters, toen ze haar zoon nergens kon vinden. En ze ging 3 dagen reizen terug. Ze had hem net als de hedendaagse kerk achtergelaten. Ongeveer 3 x 5 of 25. De kerk heeft hem ongeveer 50 of 75 jaar geleden achtergelaten. Ze lieten hem achter op het Pinksterfeest. Maria ging terug met Jozef en ze zochten 3 dagen naar hem. Ze was naar hem aan het zoeken geweest en kon hem niet vinden. Ze vond hem, wat ontdekte ze? En ze vond hem in de tempel terwijl hij het woord van God besprak met de priesters. En recht voor die priesters, die waardige mannen, liet Maria het gordijn vallen. Ze deed precies datgene wat ze niet had moeten doen. Haar God noemen, de moeder van God. Een moeder zou meer wijsheid moeten hebben dan haar zoon. En zij zei, je vader en ik hebben jou met tranen gezocht, dag en nacht. Je vader en ik. Er aanspraak op makend dat de geboorte niet bovennatuurlijk was. Dat Jozef de vader van Jezus was. Ze ontkende de bovennatuurlijke geboorte. Pinksteren nam spreken in tongen. Ze ontkenden de geboorte van het woord. Dat is precies wat ze deden. Ze nemen er zoveel van, maar willen niet de rest ervan nemen. Ze ontkenden de geboorte van het woord, net als Maria deed. Maar kijk, er zullen hierna geen organisaties meer zijn. Kijk, het woord zelf, hoewel 12 jaar oud, nog maar een klein onbetekenend ding binnen in het kaf. Hij zei, weet u niet dat ik in mijn vaders zaken moet zijn? Het woord corrigeerde de kerk daar precies. Waarom doe je al deze dingen? Je weet dat je dit niet kan doen. We zullen onze deuren sluiten, we zullen je niet meer binnenlaten. Want weet u niet dat ik in mijn vaders zaken moet zijn? Zie? Zeker, zeker. Het ware bovennatuurlijke. Bekoring. Ze beweren gewoon dat hij de zoon van Jozef was. Slechts een mens. Of wat Pinksteren deed. Ze beweren gewoon dat hij 1 van de 3. Oei. Ik weet dat dit pijn doet. 1 van de 3 was, maar hij was alle 3 in 1. Maar de Pinkstermensen, oh ja, hij is de zoon van de Vader, van de Heilige Geest. Oh my. Maar het werkelijke ware woord spreekt ronduit. Er zijn geen 3, er is er 1. Amen. Kent u het woord van God niet? Maak er geen 3 van, maar 1. Let op. Er zal geen drager meer zijn, moederkerken, denominaties, na deze drager, het kaf, omdat er na het kaf geen, er is dan niets meer over dan slechts het graan, is het waar? Het moet het graan zijn, het moet dezelfde soort zijn die de grond inging. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Een geest komt op de bruid om dezelfde dingen te doen als die hij deed. Zie, het is het zichzelf reproduceren van het graan. Het woord, hoewel jong, sprak voor zichzelf. En weet u niet dat ik in mijn vaders zaken moet zijn? Daar is het geheim van de boodschap. Precies. Vaders zaken. Wat zijn de zaken van de vader? Zou u kunnen bedenken wat voor hem zijn vaders zaken waren? Om te vervullen wat Jesaja zei, een maagd zal zwanger worden. Te vervullen wat Jesaja ook zei, de lamme zal springen als een hert. En al deze dingen die plaats zouden vinden, zoals Mozes zei, de Heer uw God zal een profeet onder u verwekken zoals ik. Vaders zaken waren om dat woord te vervullen. Wel, als dat door die stengels heen kwam van die natuurlijke vrouwen, hoe staat het dan met deze stengels van die deze geestelijke kerkvrouwen? Kerken betekent vrouwen, vrouwen betekent kerken, liever gezegd. Is dat juist? Dan wat is het nu? Wij moeten zijn in de zaken van de Vader, zou het koren terugroepen. Het graan. Ja meneer, wat moet het doen? Malachi 4 betuigen. Lucas 17:30 betuigen. Hebreeën 13 vers 8 betuigen. Johannes 14 vers 12 betuigen. Zijn hele woord betuigen. Hebreeën, ik bedoel Openbaring, het 10e hoofdstuk betuigen. De opening van de 7 zegels en de geheimenissen van God tot het slangenzaad toe. En alles, het zou worden gemanifesteerd. Huwelijk en echtscheiding en al deze andere geheimenissen die verborgen zijn geweest onder de pilaren van al deze jaren voor de theologen enzovoort. Maar nu is het uur. Dat zijn de zaken van de Vader. Denkt u dat zij dat zouden ontvangen? Zij willen vereerd worden en zeggen, onze denominatie leert ons dat niet, maar de Bijbel wel. Dat is juist, God betuigt dat het waar is. Zeker, het vervult dit tijdperk wanneer de 7 zegels, Of het bewijst gewoon dat de denominaties slechts drager zijn geweest. Dat is een andere zaak van de vader om te bewijzen. En nu is het de zaak van de vader om u te laten zien dat die denominaties niet van hem zijn. Het zijn door mensen gemaakte systemen die het woord ontkennen. Dat is juist. Merkel, u zegt wel Maria de grote maagd. Aan het kruis noemde hij haar nooit moeder. Hij noemde haar vrouw. Draagster, niet moeder. Zeker, zij was draagster van het woord, maar zij was niet het woord. Dat woord was hij. Oh ja, merk ook op, zij werd ook niet met hem in de opstanding geïdentificeerd. Hij stierf en stond weer op, want hij was het woord. Zij was slechts een draagster. Zij stierf en is nog steeds in het graf. Dat is juist. Dus zij was slechts een draagster, niet zijn moeder, niet God. Zij was slechts een draagster, net zoals de kerken. Dat is juist. Het toont dat zij slechts een draagster was, niet het woord. Laten we sluiten met dit te zeggen. Oh, Pinkster Havikke. Rondhippend als gieren. Deelnemend aan de wereld, net als de anderen doen. Met een schijn van godzaligheid, genoeg om zelfs de uitverkorenen te misleiden als het mogelijk zou zijn, maar de kracht ervan ontkennend, zoals de profeet hier zegt, een volmaakt voorbeeld van hoe Gods woord zei dat het in de laatste dagen zou zijn, een Laodicea gemeentetijdperk. Naakt, blind, ellendig, arm en jammerlijk, en ze weten het niet, bewerend dat zij groot is en rijk, aan niets gebrek heeft, en zij weet niet dat zij van een havik, een gelijke broer van een profeet, om het woord van God recht te houden, veranderd is in een gier en haar mensen voedt met dode kerkelijke konijnen. Precies juist. Word wakker! Mai. Hoe verwacht u geïdentificeerd te worden of erfgenaam te zijn met de arenden? Met dergelijke dingen in dit grote uur, terwijl de opname op handen is. O christen, o gelovige, als u een gedeeltelijke gelovige bent geweest, blijft de samenkomsten nog voor een poosje bijwonen alstublieft. We hebben hier iets waarvan ik geloof dat de Heer wil dat u het weet. Het is laat, ik kan niet meer verder gaan. Ik moet sluiten en het misschien morgenavond afmaken. Maar kijk, laten we onze hoofden voor een ogenblikje buigen. Ik wil dat u niet let op de grammatica die ik gebruik, maar ik wil dat u voor een minuut ter harte neemt wat ik gezegd heb. Het is duidelijk genoeg voor u om het te begrijpen, daar ben ik zeker van, als het uw verlangen is. Als u hier vanavond bent en u heeft deze ervaring niet. Ik zeg niet, u zegt, ik heb gedanst in de geest, overal rondgesprongen, jawel. Havikken doen hetzelfde, evenals de kraaien en de gieren. Dat vraag ik niet. Waar eet u van? Waar haalt u uw dagelijks voedsel vandaan? Waar voedt u zich mee? Met het woord van God of een of ander oud kadaver dat vele jaren terug gebruikt is? Rust uw ervaring zelfs vanavond op iets wat u jaren geleden hebt opgepikt? Of is het vanavond vers en nieuw? Nieuw manna dat net uit de hemel is gevallen en waarmee u uw ziel voedt terwijl u morgen uitziet naar iets goeds en beters? Als u zo niet bent, nu met uw ogen gebogen en uw ogen gesloten en uw harten gebogen, stel uzelf deze oprechte vraag. Niet voor mij, maar voor God. Wilt u dan uw hand opheffen als een getuigenis dat u dit zegt? God, breng mijn ziel en mijn geest in goede staat, zodat ik mij alleen met het woord van God kan voeden. Wilt u gewoon uw hand opheffen en zeggen, God zegen u. God zegen u. Ik weet niet precies hoeveel hier binnen zijn vanavond. Ik ben erg slecht in het beoordelen van menigte, maar ik zou zeggen dat op zijn minst een derde of meer hun handen hebben opgestoken, dat ze hun zielen in goede toestand willen hebben. Laten wij hen nu in gebed gedenken terwijl wij onze hoofden buigen. Dierbare God, ik ben alleen verantwoordelijk voor het spreken van het woord. En door deze kleine, eenvoudige gelijkenissen, kleine types, zien de mensen dat de een geen erfgenaam zal zijn met de ander. En wij weten dat er in de laatste dagen mensen zullen zijn die zullen worden opgenomen in de hemelen. Sommigen van hen zullen hier zijn wanneer Jezus komt. En we zien naar zijn komst uit zelfs vanavond. Ik denk aan 30, ongeveer 30 of 33 jaar geleden dat ik hier neerkneel. Misschien op dit tijdstip van de avond, rond 9:30 of 10:00, een bad voor een vader die verloren was. Vanavond, Heere, bid ik voor vele vaders, vele moeders en broers en zusters. Zou u geen genade willen hebben, dierbare God? Het is nu voor mijn vader te laat om er iets aan te doen. Hij is voorbij de grenzen van dit leven gegaan. En spoedig, heren, zullen we alle die weggaan. Ik moet ook die weggaan. Iedere man en vrouw, jongen of meisje hier binnen, moet die weggaan. En wij zullen verantwoordelijk zijn voor wat wij met het woord van God doen. Hoe gering scheen die man te zijn in de ogen van David toen hij op hem spoog. Hoe weinig zullen deze mensen denken die op Jezus het woord spugen. Wanneer hij weer terugkeert en zij die hem hebben doorstoken. Hoe gering zullen de mensen zich voelen die van hier weg konden lopen. En ze zien zelfs niet alleen in bepaalde indrukwekkende Griekse woorden, maar in de gewone natuur die ons God de Schepper onderwijst. De dragers van het woord kunnen zien. En het woord zelf zien en het uur weten waarin we leven, dat het oogsttijd is. Dierbare God, laten we het niet de rug toekeren vanwege een of andere dwaasheid van de wereld, maar laat ons vanavond hem ontvangen met ons hele hart. En Heere, schep in mij een goede geest. De geest des levens, omdat ik al uw woorden mag geloven en Jezus het woord mag accepteren. Dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En vandaag het deel dat ons tijdperk is toebedeeld mag geloven. Sta het toe, Heer. Ik vraag het in Jezus' naam. En nu ga ik ieder van u een vraag stellen, terwijl u hier bent en werkelijk oprecht hierover nadenkt. We hebben geen kerk voor u om u bij te voegen. We hebben daar geen zo'n bassin om in gedoopt te worden. Zoveel als er geloofden werden gedoopt. Als u nog nooit gedoopt bent in de christelijke doop, dat betekent niet besprenkelen of begieten, dat betekent door onderdompelen, niet in een titel van Vader, Zoon, Heilige Geest, maar in de naam van Jezus Christus, zoals de hele gemeente werd gedoopt, tot de katholieke kerk in het jaar 303... drie goden introduceerde en drie doopformules in de titels van een drie-eenheid. Als u dat nog niet bent, morgenochtend om 10:00 wacht er daar doopkleding en zo op u. Zou u niet komen en u bij Jezus voegen? Niet bij ons, wij hebben zelfs geen kerk hier om voor u te zorgen. Ga naar iedere kerk die u wilt, waar u ook maar vandaan komt, maar alstublieft, geloof dit woord. Gelooft u het? Zeg dan amen. God zegen u. Mogen u. Als er iets is waarmee wij u kunnen helpen, zijn wij hier om het te doen. Nu, ik weet dat er hier zieken zijn. Onze tijd van vanavond is voorbij voor de gebedsrij. Misschien zullen we het toch hebben. Ik wil dat ieder van u iets voor mij doet. U zit dicht bij iemand. Leg die persoon de handen op. En ongetwijfeld legt u uw hand op een arend. Misschien een arend die ergens wat gierenvoedsel heeft gegeten en er ziek van is geworden. Ze willen het niet meer. Ze willen eruit komen. Ze zijn het beu geworden. Ze zitten hier vanavond en zien wat arenden werkelijk kunnen eten. Het woord en die een levende Christus onder hen hebben, die toont dat hij levend is, dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ze willen geen erfgenamen zijn met het kaf. Die zijn er om verbrand te worden. Alle strootjes en zo moeten verbrand worden. De oogstmachine komt eraan om de tarwe eruit te slaan. U wilt tarwe zijn. Sommige van hen zijn ziek, sommige van hen zijn lichamelijk ziek. Ik wil dat u bidt, Arend. Bid voor uw broeder en zuster Arend daar, terwijl ik hier voor u bid. Mogen de geest van God op u komen. Bedenk, ik geef u het voedsel van de arend, de belofte van God. Hij noemt zijn profeten arenden. Hij noemt zichzelf een arend. Hij is Jehovah arend. En terwijl u uw handen op elkaar hebt gelegd, bid voor hen. Onze hemelse Vader, uw woord zei dat de laatste opdracht die u uw gemeente gaf, was: ga heen in de hele wereld en predik het evangelie, de algemene opdrachten. Hij die gelooft en gedoopt is, zal behouden worden, hij die niet gelooft zal veroordeeld worden. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Ze zullen spreken met nieuwe tongen. Als zij iets dodelijks zouden drinken, zou het hun geen kwaad doen. Als zij slangen opnemen, zullen die hen niet deren. En als zij hun handen leggen op de zieken, zullen zij gezond worden. O Jehovah Arend, voed uw kleintjes vanavond met dat woord, Heer. Ze zijn behoeftig. Dat is het dieet dat ze nodig hebben. Dat hebben ze nodig te weten wat het voedsel is. Wat zo spreekt de Heer is. U hebt beloofd dat als zij elkander de handen op zouden leggen, zij gezond zouden worden. O Heere God, neem alle twijfel en gieren ideeën nu van ons weg. En wij voeden ons in alle ernst met het arendvoedsel van het woord van God. Laat elke onreine geest die in deze mensen is, elke geest van twijfel, elke geest van vrees, elke denominatieband, elke gewoonte, alle kwaal, elke ziekte die onder de mensen is, verdwijnen, mogen het in de naam van Jezus Christus uitgaan van deze groep mensen en mogen zij vrij zijn van dit uur af, zodat zij het arendvoedsel kunnen eten, waarvan wij geloven dat Gij het ons gedurende deze week zou zenden, Heere, terwijl Gij die zegels openbreekt en ons de geheimenissen toont die sinds de grondlegging der wereld verborgen zijn geweest naar uw belofte. Ze zijn de uwe, Vader, in de naam van Jezus Christus.
Amen.
Ieder die gelooft en aanvaardt, sta op en zeg: ik geloof, ik aanvaard dat wat God mij beloofd heeft, ontvang ik. De Heere zegen u. Dat is wonderbaar. Iedereen staat, dat is goed. Een akkoord. I love him. Ik heb hem lief. Laten we dit koor dan voor hem zingen. Ik heb hem lief, ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Allemaal nu samen. I love him. Als dat zo is, laten we dan onze handen opheffen. Love him. Because he first loved me. And purchased my salvation on Calvary's tree. Is hij niet wonderbaar? Laten we elkaar de hand schudden. Broeder Arend, draai u gewoon om, zuster. Schud handen terwijl we het zingen.
I love him.
Broeder Arend. Broeder Arend, die het woord predikt. Charlie, hoe gaat het met je? God zegen u, broeder. Blij u te zien. God zegen u, broeder. God zegen u, broeder Arend. God zegen u. Laten we opnieuw onze handen naar hem opheffen.
I love him. I love him. Because he first loved me.
En hij maakt ons arenden. Weten. Hoe zal de wereld weten dat u Jezus lief hebt, wanneer we elkaar lief hebben? Dat is hoe de wereld, zie, God ziet uw geloof, de wereld ziet uw daden. Hebt elkander nu lief, wees vriendelijk voor elkaar, spreek met elkaar, wees geduldig met elkaar. En alle verdere aanwijzingen die wij kunnen geven, de doop, het zoeken naar de Heilige Geest. We hebben hier geen ruimte om dat in te doen, u begrijpt dat. De altaar oproept, als God u overtuigd heeft dat dit waar is, dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En u zich bij hem wilt voegen, ga en word morgen in zijn naam gedoopt. Er zullen er mannen zijn om u aanwijzingen te geven. Wij zullen alles doen wat we kunnen om u te helpen. U aan de telefoons nu, Tucson. Ginds in Californië, daar weg in het oosten. Heft uw handen op, daar helemaal in. En prijs hem.
Salvation on Calvary's tree.
U gaat afsluiten.
Now,
nu, tot morgenavond. Ik geef u broeder Neville, onze herder.